Ik word blij ook van wat ik al zie en merk wat God aan het doen is deze ochtend. Ja, op wat voor geweldige manier eigenlijk al aan het werk is. En dan zijn we nog ineens aan het woord begonnen. Want dan zie ik vanochtend ook, dus hadden we het erover, over de aanbidding. Ja, geen live aanbidding, we hebben het al een paar weken niet. En als je ziet hoe de geest van God gewerkt heeft, de zalving die ik al gemerkt heb, die door de aanbidding heen kwam, ook al is het Spotify, weet je wel, God werkt. Is geweldig. En ook om de getuigenis te horen deze ochtend, om daardoor worden opgebouwd. Als we zien en merken hoe wat God in ons leven doet, en hoe hij door het woord heen spreekt. Nieuwe inzichten had Melissa het over. Dat is mooi. Maar ook hoe we als gemeente mogen werken, hoe we onze plek, onze positie in mogen nemen, ook al is het onze buurt niet. Dat zien we nou met het geluid. Er zouden twee anderen zitten. In één keer is er helemaal niemand. In plaats van te denken, nou gebeurt er niks meer. Weet je, anderen nemen gewoon stilzwijgend die plek in. Dat is mooi. Zo mogen wij functioneren binnen de gemeente. Mogen we zij aan zij staan. Dat doet mij denken. Eigenlijk heeft niks met de preek te maken. Maar ik moet denken aan Nehemia die de muur bouwt. Die ook halverwege nu gaat nadenken over het positioneren van mensen, die zo'n mensen neerzet dat overal mensen zijn en dat er geen bressen en geen open plekken zijn en iedereen aansluit. En dat mag ook deze ochtend. Want ja, vanochtend stond ik ook niet op het lijstje eigenlijk, sinds een week van tevoren. Maar weet je wel, als we bereid zijn om door God te gebruikt te worden, dan zal die ook ons gebruiken, zal die door ons heen werken. Als wij daar voor ons willen inzetten, dan zal God dat ook doen. En deze ochtend wil ik jullie eigenlijk al beginnen met de vraag. Dat is ook gelijk de titel van deze ochtend. En dat is, ga je uit met God of ga je in met God? Gaan we uit met God? Leidt hij ons uit situaties in ons leven, of fases in ons leven? Of worden we juist in bepaalde situaties of fases geleid door God? Wat is het? Zullen we uitgeleid worden of is het eigenlijk meer dat hij ons inleidt? Ja, dat is een goeie. Gelijk een leuke vraag om mee te beginnen. Hè? Even hersenkraker. Nou, het antwoord is dat God eigenlijk beide doet. Hij leidt ons uit een bepaalde fase of periode in ons leven, een hoofdstuk, om ons ook weer in een nieuwe fase in ons leven te brengen. En ja, dat doet hij van tijd tot tijd en hij brengt ons door verschillende fases in ons leven. En eigenlijk de fase waar ik deze ochtend over wil spreken, is niet direct een fase die leuk is of ons prettig is. Hij kan zelfs pijn doen. Maar het is wel een fase die noodzakelijk is in ons leven. Noodzakelijk als wij willen groeien, als wij geestelijke groei willen zien in ons leven, dan zullen we hier doorheen gaan. En het allerbelangrijkste is, Jezus is ons daarin voorgegaan. Jezus heeft daarin ook het voorbeeld laten zien. Dat zullen we ook wel zien. En er werd vanochtend ook al gebeden voor nieuwe inzichten in de voorbeden. En Melissa zei het ook al, het is fijn om nieuwe inzichten te krijgen. En ik ben benieuwd of het na afloop ook nieuwe inzichten zal geven. Dat jullie dit stuk, dat eigenlijk al zo bekend is, ja, weer nieuw leven gaat geven. En vanochtend gaan we lezen vanuit Matteüs 26. Het is eigenlijk het tweede gedeelte. Ik zal proberen niet al te snel te praten, zodat een ieder die Nederlands niet heel machtig is, het toch kan gaan volgen. Ook al is er geen vertaling. 25. Matteüs 26. Een halverwege. En een klein voorstukje. Hè. We zien dat het het feest is van de ongezuurde broden. En Jezus en zijn discipelen, net zoals ieder Jood in die tijd, heeft het Pascha gevierd. En het Pascha, houdt ook in een maaltijd, de Pesach. De Pesach is een, als je gewoon kijkt naar die maaltijd, dat is een sobere maaltijd. Het is niet heel uitbundig. Maar het mooie is dat er een hele vreugdevolle boodschap van hoop in verborgen is. Want wat ze eigenlijk vieren is, God redt. God redt uit. Dus wat ze vieren is dat het volk van uit Egypte wordt geleid in de woestijn richting het beloofde land. En die maaltijd die wordt dan beëindigd met een lofzang. En dat is mooi. En deze Pesachmaaltijd is niet ja, zoals alle andere maaltijden. Deze is heel bijzonder, want Jezus stelt in deze maaltijd ook het heilige avondmaal. Zoals wij dat ook vandaag de dag mogen vieren met elkaar. En ook wij denken eigenlijk met vreugde aan het feit dat Jezus door zijn offer heeft gedaan. En vanochtend was Colossense 2 en ik dacht, oh, dat is mooi, want dat is de uitgebreide versie. Want in Colossense 1, vers 13 en 14 staat ook, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Over, uit en overgeplaatst in het koninkrijk van het licht van zijn zoon. Uit en in. Maar het mooie is, God hoeft, als God ons uit een bepaalde situatie haalt, dan hoeft dat ook niet per definitie altijd een slechte situatie te zijn. Het hoeft niet altijd het verhaal van Egypte te zijn. Pijn, kwelling, ellende. Zeg maar, een goed Nederlands, kommer en kwel. Dat is niet altijd. En soms is de situatie die ons uit wil leiden niet een slechte of een verkeerde. En zo zag ik ook vorige week, sprak ik twee jonge mensen, een vriend en Anne. En ze vertelden me dat ze net kwamen. Ik geloof dat het de tweede week was vorige week. Hè? Dat was mooi. En zij staan ook op het punt om eigenlijk uit een oude situatie geleid te worden. En in te gaan in een nieuwe fase in hun leven. Van alleenstaand naar een nieuw avontuur samen en bovenal met God. Dat is allebei het belangrijkste. Het is een spannende en uitdagende stap voor beiden. Een stap in geloof. En voor de een zal het misschien nog wel een grotere stap zijn dan voor de andere. Want Humphrey die laat een wereld achter zich die bekend en vertrouwd is. En gaat een plaats wonen die nou ja, grotendeels nog onbekend is. Hij moet echt nog zijn weg vinden. Ja, zucht hij. Maar dat is mooi. En weet je wel, wat ik wel heel proefde is dat ze zich hebben allebei laten leiden door God. Ook naar een gemeente, naar een nieuw huis. Waar ze allebei aansluiting hopen te vinden. Waar ze voedsel kunnen mogen ontvangen. Waar ze samen mogen gaan groeien. Weet je, en het mooie is, ze gaan met vreugde uit. En ze gaan met blijdschap in. Een spannende stap voor beiden om zekerheid er ook los te laten. Wat je weet van het veilige en het bekende. En de overstap te maken naar het onbekende. Nog niet altijd even zeker. Maar één zaak staat eigenlijk voor allebei al vast. Hè, dat God met hun is. Ook in deze nieuwe fase in het leven. En de fase die ik wil bespreken met jullie ook. Dat is ook diezelfde hoop, weet je wel. Ook al brengt God ons daardoor heen. God zal met ons zijn. God is altijd met ons. En ik lees vanaf Matteüs 26, vers 30. Daar beginnen we mee. En we gaan eigenlijk van min of meer van vers tot vers, of soms een paar versen. In Matteüs 26, vers 30 staat. En ik lees hem vanuit de Statenvertaling. Meestal pakken we NBG of NBV of iets. Maar de Statenvertaling die geeft eigenlijk heel mooi weer. En als zij dan de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Een andere vertaling zegt, ze vertrokken naar de Olijfberg. Hier staat ook, ze gingen uit naar de Olijfberg. De discipelen, ze gaan uit met Jezus. En ze worden geleid door Jezus eigenlijk in een nieuwe situatie. En eigenlijk om bij die nieuwe bestemming te komen, moeten ze eerst een wandeling maken. Ze wandelen door de Olijfberg heen. Het is eigenlijk, ze passeren, ze maken een passage door die Olijfberg heen. En zo is de olijfberg ook geestelijk een metafoor. De olijfberg die staat ook voor momenten en ervaringen in ons leven. Het is een plaats waar verandering plaatsvindt, waar transitie plaatsvindt. Als je terugkijkt naar de olijfberg in het Oude Testament, dan kom je hem ook weer tegen bij David. Het is de plek waar David naartoe vluchtte. Toen hij in diep verdriet was, wanhoop, innerlijke strijd had hij. Want op dat moment dat hij naar die olijfberg vlucht, dan is dat het moment dat Absalom, zijn zoon, die heeft de macht overgenomen. En alles eigenlijk wat David heeft opgebouwd, lijkt verloren te gaan. Maar er gebeurt een transitie op die olijfberg, ook bij David. En de olijfberg zijn de momenten van worsteling, van strijd, van tegenslagen die passeren in ons leven, op weg naar onze bestemming. Maar het mooie ervan is, ze zijn van voorbijgaande aard. Deze momenten gaan voorbij. Ze blijven niet, ze komen door ons leven heen, van tijd tot tijd. Maar ze blijven niet. Het probleem is alleen dat sommigen maken die olijfberg in hun leven hun bestemming. En die blijven vasthouden aan verdriet, aan wanhoop, innerlijke strijd. En in plaats van verder te gaan, blijven ze hangen. En dat is niet de bedoeling van de olijfberg. Daar gaan we doorheen. En zo kunnen we het ook merken, weet je wel. Op het moment dat we in beweging komen voor God. Vanochtend zongen we het ook. Here is my heart. Geef mijn hart, ik geef mijn leven aan u. U mag het besturen, u mag het doen. Op het moment dat we dat zeggen, dan komen we ook in actie. Dan gebeurt er wat. En dan vanaf het begin kunnen er ook allerlei tegenslagen, tegenwerkingen ondervinden. Op het moment dat wij iets gaan ondernemen voor God, als we gaan wandelen met God, als we actief worden, als we niet langer hier zitten, achteroverleunen, als we echt bezig gaan met God. En soms lijkt het zelfs dat elke stap die je vooruit gaat, twee stappen achteruit zijn. Maar ook dat, weet dat het van voorbijgaande aard is. Het is een onderdeel van onze geestelijke ontwikkeling. En wat we gaan lezen, dan zien we ook hoe Jezus omgaat met deze fase, deze periode in zijn leven, maar ook in ons leven. Ja, want, om een andere vraag te stellen, wie heeft er het verlangen om nog meer olie te zien stromen in je leven? Om een grotere zalving te mogen zien. Om nog meer kracht van de Heilige Geest van God in je leven te mogen ervaren. Ja. Hebben we dat? Willen we dat? Wat is eigenlijk de favoriete plaats in ons geloof, weet je wel? Om op de berg te zijn, of in de oase. Dat is toch wel geweldig om daar te mogen zijn, weet je, om dicht bij God te zijn. En hem echt te mogen ervaren en ja, gevoed en gevuld te worden, persoonlijke tijd. Maar ja, om op een berg te zijn, dan zul je er ook eerst naartoe moeten klimmen. Dat is een fase. En als we in een oase willen zijn met God, dan zullen we soms eerst door een woestijn heen moeten om daar te komen. Hetzelfde ook als we meer olie, als we meer zalving in ons leven willen hebben, dan zal er eerst geperst moeten worden om die olie eruit te krijgen. En onderweg, als ze door die olijfberg heen wandelen, dan confronteert Jezus ook de discipelen eigenlijk met wat hun te wachten staat. Dat lezen we vanaf vers 31 en 32. Ik pak hem gewoon weer vanaf de NBG. En toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Doch nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Er gebeuren een aantal hele bijzondere dingen. Jezus stelt hun geen vraag, het is geen debat of discussie. We zien drie dingen gebeuren die wij ook tot de gave van de Heilige Geest mogen rekenen. Hij geeft een woord van kennis, gevolgd door een woord van wijsheid en ook een vervulling van de profetie. En die profetie komt uit Zacharia 13 vers 7. En dat is mooi, Jezus kent de toekomst. Geloof leeft niet alleen in de toekomst. Geloof heeft te maken met verleden, heden en toekomst. En het mooie van geloof is, geloof kan uitreiken in het verleden, kan het heden veranderen en ook een nieuwe toekomst geven. En Jezus waarschuwt zijn discipelen voor wat er komen gaat. En nou ja, we zullen nog een paar keer dieper in de vertaling kijken, want hier zie je ook, de NBG vertaalt het als aanstoot. En dat klopt ook wel. Maar in de Naderse Bijbel staat er iets anders. En er staat, allen zult gij in deze nacht over mij struikelen. En eigenlijk dat struikelen, dat woord, dat ligt wat dichter bij de grondtekst. Het Griekse woord voor dat er staat is skandalon. Een skandalon die heeft de betekenis van een strik in de weg spannen. Dus tot struikelen brengen of aanstoot geven. En eigenlijk op het moment dat wij besluiten om ook voor God te gaan leven, als we gaan wandelen in onze bestemming met Jezus, in actie komen voor God, dan komen ook duistere machten in opstand. Zolang wij zitten hier en fijn halleluja zingen en verder niks doen, gebeurt er niks. Maar gaan we echt iets doen voor God? Gaan we echt wandelen met God? Zijn we bezig met God? Dan zul je ook merken dat er tegenstand gaat komen. En dat zullen we ook zien. Er zullen geestelijke strikken gespannen worden om ons tot struikelen te brengen. Om ons geloof, onze basis, ook in twijfel te brengen. Verdeeldheid te zaaien. Dat is een van de grootste tactieken. Verdeeldheid zaaien. Om elk zaadje van geloof en hoop de kop in te drukken. Gelijk vanaf het begin. Zodat de situatie uitzichtloos en hopeloos blijkt. We zien het uitwerken, hoe dat heeft gewerkt bij de discipelen in het verhaal. Hoe hun geloof gelijk, boom, gecrashed werd. En ze momenten hadden dat ze dachten van, het heeft geen zin meer. Het is uitzichtloos. Maar op dat moment van de confrontatie, dat Jezus hen daarmee confronteert, dat besef, dat lijkt het gewoon niet door te dringen bij de discipelen. Volgens mij zijn ze nog helemaal in goede stemming als ze op weg gaan. Ze hebben net die maaltijd. Misschien dachten ze er ook nog over na, wat er allemaal gezegd was in die maaltijd, wat er gebeurd was. Maar zijn ze ook gewoon blij en opgewekt en vrolijk. Er worden 4 mooie grote bekers met wijn ook geschonken bij die maaltijd. Dus dat zal misschien ook nog wel een beetje geholpen hebben. De stemming zit er goed in. Ze zijn nog lang niet in de fase waar ze later zullen zijn. Dus dat beseffen ze nog niet door. En Petrus die is er ook als de haantje, de voorste erbij. Zoals we Petrus wel eens vaker kennen. En in plaats van achterslaan, te horen wat Jezus zegt, en de waarschuwingen van Jezus op zich in te laten dringen, gaan ze juist de discussie aan. En vanaf vers 33 zien we dat ook. En Petrus antwoordde en zeide tot hem, al zouden allen aanstoot aan u nemen, al zou iedereen struikelen, ik nooit. Ik nooit. Hebben we dat misschien in ons eigen leven ook wel eens gezien? Hebben we ook wel eens een andere broeder of zuster wel eens zien struikelen? En dan als zelf gemompeld, gefluisterd, ik nooit. Ik zou dat nooit doen. En dan zegt het woord tegen ons, en het woord, die spiegel, die zegt dan, daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij die vallen. 1 Korinther vers 10. En zeggen, nee Jezus, vergis zich, ik niet. Ik heb het allemaal onder controle. Alles onder controle. Ja, probleem met die alcohol, roken, verkeerde emotionele relaties, mijn emoties, mijn gevoel. Maar hij heeft het bij het verkeerde eind. Ik kan er zo mee stoppen. Roken, leg het zo weg. Geen probleem. Het heeft geen grip op mij. En het opvallende is dat niet alleen Petrus dit bij hoog en laag bezweert. Anderen gaan ook volledig mee. Dat zien we van vers 34 en 35. Eerst waarschuwt Jezus nog. Jezus zegt, antwoordt Petrus en hij zegt, voorwaar, ik zeg u in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij mij 3 maal verloochenen. Wederom een woord van kennis aan Petrus. En dan zegt Petrus, antwoordt Jezus weer, hij gaat weer in discussie. Zelfs al moet ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. En zo spraken ook alle discipelen. En de Statenvertaling zegt ook, desgelijks. Ze reageren, die oude Petrus die reageert vanuit zijn emoties. Maar niet alleen hij, ook de andere discipelen vallen bij. Die zeggen van, nou, we zullen u nooit in de steek laten, we zullen u nooit laten gaan. Waar u gaat, daar gaan we heen. Weet je, en hoe vaak reageren wij ook niet vanuit bepaalde emoties? In het Engels zeggen ze dat ook wel heel mooi. Dan staat het in the spur of the moment, in the heat of the moment. En zo zou Petrus misschien later ook, dat dacht ik mij, zou hij dat later nog gaan terug hebben gedacht? Nou, wat Jezus gezegd heeft in Matteüs 16. De woorden die Jezus sprak nadat Petrus weer door zijn emotie geleid werd, vanuit een verkeerde geest ook. En hij meent Jezus te moeten corrigeren. En er staat er ook, toen zeide Jezus tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochent zichzelf, en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft, om mijnentwil, die zal het vinden. En zo zien we ook, dat we uit emoties, gevoel, hoe oprecht, dat kan echt oprecht zijn, op dat moment beloftes doen aan God. Ik heb het ook vaak genoeg zien gebeuren in mijn eigen leven. Ik ben ook op zulke conferenties geweest, grote conferenties. En er is een geweldige preek geweest, een geweldige atmosfeer hangt er ook. En dan aan het eind wordt er een oproep gedaan. Dan bijvoorbeeld, dat hij aan het eind zegt van de oost is groot en de arbeiders zijn er weinig. En degene die spreekt, die zegt dan ook, wie is bereid om Jezus te volgen? Wie wil er offers brengen? Jezus heeft gezegd dat we naar het uiteinde van de aarde moeten gaan om het evangelie te brengen. En wie wil dat gaan doen? God zoekt mensen. Om het evangelie te verkondigen. En dan zie je allemaal vingers omhoog gaan. En iedereen gaat mee in dat gevoel. En dat kruis op zich willen nemen. En Jezus te willen volgen. Waar het ook toe wordt gebracht. Hè? Dat zien we gebeuren vaak. En emoties en sentiment kunnen een rol spelen op dat moment in onze keuze. Maar aan de andere kant. Voor hen die hem ernstig zoeken. Dan laat hij zich ook vinden. En dan heb je juist wel een weloverwogen en een bewuste keuze gemaakt. Zijn we nu ook al bezig natuurlijk als we met die doop bezig zijn. Welke keuzes maken we daarin? En in hoeverre hebben wij daarover nagedacht? En ja, heeft dat betrekking in ons leven? En waar kiezen we voor? En zo kunnen we inderdaad een bewuste keuze maken om je ledemaat in dienst te stellen van God. Maar besef, als je een offer brengt aan God, jezelf in dienst van God te willen stellen, ook een diepe verlangen hebt om die olie, die nieuwe zalving in je leven te laten stromen door je heen, om, zoals Jezus ook al opriep, om je kruis op te nemen en Jezus te volgen, dan kan het zijn dat God je op dat moment ook brengt naar een volgende plaats. En dat leven hebben we vanaf vers 36. En toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd Gethsemane. En hij zeide tot de discipelen, zet u hier neder, terwijl ik heen ga om daar te bidden. Wie weet wat de naam Gethsemane betekent? Dat is een leuke trivia vraag. Dat is goed voor een Bijbelquiz. Gethsemane, wat betekent het? Google. Wat betekent Gethsemane?
Dat wel iets met dood te maken?
Ik dacht iets met offers te maken had of zo.
Geestelijk gezien wel, maar de plek zelf niet. Het heeft alles te maken met waar waren we doorheen gegaan? Waar waren ze doorheen gepasseerd? de olijfberg. Dus het heeft met olijven te maken. Gethsemane is de... Waar de olie wordt geperst. Inderdaad, de plaats waar olijfolie wordt geperst, dat betekent Gethsemane. Heel goed, Loes. Extra punt voor Loes. Olie heeft eigenlijk verschillende geestelijke betekenissen ook in de Bijbel. Hè? Het staat voor de zalving van de Heilige Geest. De aanwezigheid van God staat olie voor. De kracht van God, maar ook wij die uitverkoren zijn en wij die een doel hebben. En er is ook een verschil in kwaliteit van olijfolie. En dat heeft afhankelijkheid van de hardheid van de olijven. Om zuivere olijven, dan moet er hard gepest worden om die kwaliteit goed te hebben van die olijven. Dat kan per oost en per seizoen kan dat wisselen. En dat heeft ook natuurlijk met alle weercondities te maken en alle... Daar kan de kwaliteit van de olie van afhangen. En we zien hoe Jezus ook op het punt staat om door een ervaring van een proces van persing heen te gaan. Om uiteindelijk om een speciale zalving te ontvangen. Maar voordat dat gebeurt, geeft hij eigenlijk de discipelen een opdracht. En wederom, geen vraag of verzoek of punt van discussie. Het is eigenlijk meer op een bevelende toon. Ga hier zitten. Weet je, en als wij ergens mee beginnen met God, en God ons vraagt iets te doen, het eerste wat God gaat zoeken is, en wat God verlangt, is gehoorzaamheid. Niet een debat gaan, niet discussie, geen vragen. Als God zegt, ga hier zitten. Zit. En hij geeft... Jezus geeft zijn discipelen ook die simpele opdracht, ga hier zitten. Maar het is niet, ga hier zitten en leun achterover, ga hier zitten en ga wat voor jezelf doen, dan ga ik daar bidden. Nee, het is een actief werkwoord. Ga zitten en observeer. Sla gade. Wees alert. En we gaan verder op vers 37 en 38 en dan... En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mee. En hij begon bedroefd en beangst te worden. En toen zeiden hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Blijf hier en waakt met mij. Daar heb ik ook over nagedacht, weet je wel. Waarom neemt Jezus deze mensen mee? Hij neemt Petrus, Jacobus en Johannes mee. En ik denk dat het ook een hele bewuste van keuze van Jezus was om deze drie mee te nemen. Ik denk dat zij van de hele groep eigenlijk met z'n drieën tot die kern van zijn drie allerbeste vrienden hoorden. Dat zij een hele intieme vriendschap hadden ook met Jezus. Maar er waren ook andere redenen voor. Jezus wilde dat ze van dicht mochten observeren en ervaren waar Jezus doorheen gaat. In de moeilijkste en de zwaarste periode in zijn leven op aarde. Dat ze hem bij zouden staan. Van alle 12, dat de drie, waar hij zei van, blijf bij mij. Maar er was nog wel meer reden voor, denk ik. Dat Jezus juist bijvoorbeeld Jacobus en Johannes meenam. En dat lezen we ook, en als we gaan, dan pakken we ergens anders. Markus 10, vers 35. Dan zullen we zien waarom deze mannen in dat groepje zaten. Met z'n drieën. Eigenlijk dichtst bij Jezus bleven. En Markus 10 vers 35 staat. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden, meester, we willen dat u voor ons doet wat we van u vragen. Dat is een vrij dwingende vraag eigenlijk. En hij vroeg hem, wat willen jullie dat ik dan doe voor je? En ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. En toen zei Jezus tegen hen, Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie zij zijn bestemd. Ook hier geeft Jezus een woord van kennis, een woord van wijsheid. Geeft hij een profetie dat wat er gaat gebeuren in hun leven. En dat zij niet de hele weg van Jezus moeten gaan, maar zij gaan ook later, en dat ze ook later terugleest, dan zie je dat zij ook door een tijd van lijden gegaan zijn. Dat ze echt ook de dingen hebben meegemaakt die Jezus heeft meegemaakt. Zij ontkwamen er niet aan. Maar ze hebben niet alleen een eerste rang, zo gezegd, daar op Gethsemane. Maar Jezus geeft zijn ziel en zaligheid aan hun bloot. Hij deelt zijn grootste angsten met hun. En hij geeft dan ook een opdracht mee. Waakt met mij. En je moet goed opletten wat er staat. Er staat waakt met mij. Het staat niet waak voor mij, bid voor mij, help mij. Hij zegt tegen ze waak met mij. En als je kijkt naar het Griekse woord, dan is dat kregerio. En kregerio betekent eigenlijk geef strikte aandacht aan. Wees alert, actief. Dus dat was dat zitten en het waken. Ze gingen daar zitten en ze gingen waken met hem. En ze waren opgeroepen om attent te zijn, om te blijven opletten. Dat is wat Jezus eigenlijk alleen aan hen vraagt. En je ziet dat Jezus dan toch nog een stukje verder gaat. Hij blijft niet bij hun, hij gaat een stukje verder. Maar wat er dan gaat gebeuren, is tussen Jezus en zijn vader. Hij neemt heel bewust afstand van hen. Dit gaat tussen Jezus en zijn vader. En daar ligt ook een hele belangrijke geestelijke les voor ons in verscholen. En dat we wat we voor Jezus doen, dat we het samen met hem doen. En niet voor hem denken te moeten doen. Want op het moment dat we gaan denken dat we iets voor Jezus moeten gaan doen, dan gaan we handelen vanuit ons gevoel, vanuit onze emotie. Dan is het niet meer met hem, maar dan gaan we het voor hem invullen. En het gevolg is dat we dan soms ook lukraak met ons zwaard gaan lopen slaan, zoals Petrus later doet, dan gaan we slaan. En dan denken we dat we Jezus moeten beschermen. En voordat je het weet, sla je misschien ergens geestelijk een oor af. Of iets anders. En het bijkomstresultaat is vaak dat we daar niemand mee redden. Maar dat we heel vaak zelf gered moeten worden uit een precaire situatie. Omdat we onszelf daarin hebben gebracht, omdat we het buiten Jezus hebben gedaan. Omdat we op eigen houtje, vanuit ons eigen vlees zijn gaan handelen. Met alle gevolgen van dien. En dan moet Jezus weer ingrijpen om de zaak recht te trekken. En een oor weer aan te brengen. Een genezing te brengen. En vanaf vers 39 staat: en hij ging een weinig verder en hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En ja, dit is het meest intieme moment met Jezus dat we lezen eigenlijk. Jezus geeft zich volledig bloot aan zijn vader. Hij wordt ook geconfronteerd met zijn grootste angsten. Hij is ook zo diepe angst dat andere vertaling ook zegt dat hij zweette druppels als van bloed. Hij geeft zich volledig over aan zijn vader. Hij is een volledige onderwerping aan zijn vader. Dat zegt hij ook. Het is niet mijn wil, maar uw wil. En dat vind ik mooi, want vorige week haalde Harry ook al aan, Jezus als als de hoge priester die meevoelt. Hebreeën 4 zegt dat ook, want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Dit ook. Hier is Jezus ook doorheen gegaan, maar dan zonder te zondigen. En ook wij kunnen omstandigheden ervaren in ons leven, dat we enorme angst en paniek hebben, dat we echt zo geschud worden, dat we een zware geestelijke, psychische problemen hebben. Dat we zelfs zo zwaar psychische problemen hebben, dat we lichamelijke klachten ontwikkelen, dat onze gedachten in de war zijn, onze ziel en geest onrust ervaart. En dat kan zelfs zo zwaar zijn dat de situatie op een gegeven moment uitzichtloos en hopeloos lijkt. En als je kijkt naar de medische wereld, de medische term ook, en de psychische term, en dat is de laatste jaren eigenlijk steeds meer naar boven gekomen, dan praten ze over psychisch ondraaglijk lijden. En dat is ook iets wat steeds meer in de laatste jaren in discussies gekomen, debat gekomen is, politieke partijen die daar voor zijn. En die zeggen van ja, de oplossing voor zulke mensen die geen uitzicht meer hebben, die psychisch zo ondraaglijk lijden, nou, dan is de oplossing die we bieden de enige oplossing. In mijn optiek, in mijn mening is dat dat nog steeds een demonisch is. Want dan wordt gepraat over euthanasie. Maak er maar een eind aan. Weet je, de dood is eindig, klaar. En het gaat zo haaks op het kruis. Hè? Het gaat zo haaks op wat Jezus wil geven. In plaats van Jezus die gekomen is het leven te geven. En die ons opnieuw hoop kan geven, kan genezen. Maar eens eventjes een zijweggetje. En God brengt ons ook van tijd tot tijd ons eigen Gethsemane. Om door een proces te gaan van persing. We zien het aan Jezus. Jezus ontledigt zichzelf volledig voor de Vader. Hij wordt tot op de laatste druppel leeggeperst. Maar het mooie is, wij hoeven de weg naar het kruis niet meer te gaan. Het kruis is leeg, het graf is leeg. Het werk aan het kruis is eens en voor altijd volbracht door Jezus. Maar God gebruikt tijden van Gethsemane in ons leven om ons te vormen in het karakter. In gelijkenis te worden aan het voorbeeld van zijn zoon. En om de olie die soms in ons verborgen is, te kunnen laten stromen. En eigenlijk, een ander voorbeeld waar je dat ziet. En het is een schaduwvoorbeeld natuurlijk. En iemand die ook een berg op moest, en volgens mij ook als een berg op tegen heeft gezien, is Abraham. God die aan Abraham vraagt Isaac, zijn enige zoon, die zoveel jaar heeft gekregen, op te offeren. En als ik mij eigenlijk in de sandalen van Abraham zou plaatsen, dan lijkt me dat elke stap die hij omhoog moest zetten, die berg op, en met lood is geweest. Ik denk dat hij als met echt een zware periode was om die berg alleen al op te gaan. En Abraham, die ging door een proces van persing heen, toen hij die berg op ging, tot het moment dat hij zijn mes ophief om toe te stoten en gehoorzaam bleef aan God. Maar het gevolg daarvan is dat er een nieuwe zalving, een nieuwe stroom van olie kon plaatsvinden in het leven van Abraham, die zelfs de generaties daarna nog zou beïnvloeden. Dat gebeurt als we in Gethsemane zijn. En we lezen vanaf vers 40 en 41. En hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende. En hij zeide tot Petrus: waar gij lieden zo weinig bij machten 1 uur met mij te waken? Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ja. Weet je, dat kan ook bij het proces van persing horen. Kan ook bij ons horen. En we delen onze gebedsnood of onze noden met anderen. En ze hebben toegezegd om ons bij te staan. Bij dag en nacht mogen we ze bellen. En dan als het zover is dat er momenten zijn dat we in onze nood naar hen toe gaan. En dat we hun eigenlijk slapende vinden. En dat hoeft ook niet uit onwil te zijn of dat ze er geen zin in hebben. Maar dat ze eigenlijk door allerlei omstandigheden, privé, familie, werk, noem maar op, zo'n beslag zijn genomen dat ze afgeleid zijn van jouw nood. En dat is ook zo'n ding wat vorige week de preek naar voren kwam. We kunnen ons geloof niet bouwen op die van een andere. En zo is het ook met verwachtingen die we kunnen hebben. Dat we onze hoop en verwachting stellen op de pastor, op de voorganger, of op de leiding, of op een man of vrouw van God met een bijzondere zalving in bediening. Of ja, gewoon ons medebroeder of zuster, dat we daar onze hoop op zetten. En dan kunnen we ook teleurgesteld raken. En als we blijven hangen in dat gevoel ook van teleurstelling, dan kan het zelfs een opening geven voor bitterheid in je leven. Dat je teleurgesteld raakt in anderen. Het kan ook zelfs zo zijn dat je zo in een situatie zit van nood, dat het eigenlijk is dat je helemaal ingebokst bent. En dat het lijkt of dat er niemand is om je heen. Maar dat er juist de broers en zussen zijn die dagelijks voor je meebidden en meestrijden. Wat wij elke vrijdagavond doen. En soms merk je door deze periode heen dat je geen eens door hebt dat er mensen zijn. Maar het proces kan God ons juist zo bewust positioneren, dat er maar één ding overeind blijft. En dat iedereen en alles om ons heen wegvalt. Al die zekerheden waar wij tot nu opgebouwd hadden, die wegvallen. Zodat ons vertrouwen en aandacht volledig op hem stellen. Dat hij alleen overblijft. Dat het tussen jou en God is. Zoals tussen Jezus en God de Vader was. Dat het tussen jou en God is. Want wat je dan gaat zien is, als jouw geborgenheid vanuit God is in Christus, dan zou je niet in teleurstelling blijven hangen. Want jouw waarde is dan niet meer afhankelijk van de ander. Wat God van jou vindt, wordt daarmee het belangrijkste in je leven. En niet meer wat anderen van jou vinden. En wat anderen, het kan belangrijk zijn, het is fijn om te weten wat de ander vindt, maar het is niet meer jouw kernwaarde. Jouw kernwaarde ligt in God. Je bent geborgen in God. En soms brengt God jou op een plaats waar je maar één ding kan leren, en dat is die geborgenheid hebben in God. Lezen we door vanaf vers 42 en tot en met 44. En wederom ten tweede male ging hij heen en bad zeggende: mijn vader, indien deze beker niet voorbij kan gaan, tenzij dan dat ik die drinken, u wil geschieden. En toen hij terugkwam, vond hij hen slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hij liet hen daar en ging wederom heen en bad ten derde maal opnieuw dezelfde woorden sprekende. En ik geloof, als je kijkt naar het eerste gebed en het tweede en derde, dat is waar die bijzondere transformatie plaatsvindt op dat moment. Het eerste gebed zien we dat Jezus zich compleet ontledigt, volledig overgeeft aan de Vader. Op een punt dat Jezus ook niets meer kan geven. Hij heeft alles gegeven wat er in hem zit. Hij kan niets meer geven. En dat is het punt dat je ziet in die tweede en derde gebed. Dat God de Vader door de Heilige Geest een nieuwe zalving, een nieuwe olie laat stromen door zijn Zoon. En ik geloof op dat moment dat Jezus een bovennatuurlijke rust en kracht ontvangt om te kunnen doorstaan wat hem te wachten staat. Het is geen berusting, zoals je soms wel ziet bij slachtoffers die gelaten hun lot ondergaan. En dat het een bepaalde gelatenheid is of een berusting is. Ik geloof niet dat dat het geval van Jezus is. Ik geloof dat Jezus vol van kracht en vervulling van de Heilige Geest terugkeert naar zijn discipelen. En dan zou ik me bedenken, als ik nou in de sandalen van Petrus had gestaan, weet je wel, dan had ik dat ook wel gevraagd aan Jezus. Die transformatie was zichtbaar. En dat je, maar ik ga Jezus vragen, wat is er met u gebeurd? U trilde van angst toen we u achterlieten. U was doodsbenauwd, lijkbleek. U zweette druppels als van bloed. En nu bent u een en al rust en vrede. Wat is er gebeurd? En ik weet zeker, als Petrus het hem had gevraagd, Jezus het ook hem had uitgelegd. Want Jezus had gezegd, wat mijn vader heeft gezegd, dat is wat ik moet doen. En dat was die zekerheid die Jezus ontvangen had. Hij wist wat hij moest doen. Hij wist wat zijn opdracht was. Hij wist wat zijn doel was in het leven. Maar het loopt anders, vanaf vers 45 en 46. Toen kwam hij bij de discipelen en zeide tot hen, slaap nu maar en rust. Zie, de uur is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. En 46 staat, staat op, laten we gaan. Zie, die mij overleeft, is nabij. Dat is eigenlijk wel apart, want het lijkt wel een contradictie te gebeuren in deze twee versen. In vers 45 zegt hij nog tegen de discipelen, slaap en rust. Het lijkt me gelijk en rustig. En vers 46 zegt hij, staat op. En het lijkt wel of Jezus zijn discipelen eigenlijk test op hun alertheid. En ik weet niet of degene die, of mensen nog zijn die op de leeftijd zijn geweest als een diensttijd hebben meegemaakt, een diensttijd hebben doorgelopen. Nee. Dat was dan vroeger was dat ook zo'n principe. De hele dag een zwaar programma afwerken, een lange dagmars maken bijvoorbeeld. En dan lag je eindelijk in je bedje, eindelijk mocht je slapen, uitrusten. En wat gebeurt er? Om 4 uur in de nacht word je wakker geschreeuwd door een sergeant die hard in je oren loopt te toeteren. Je 15 minuten hebt om aan te treden in appel, in vol tenue, met bepakking. Weet je, en geestelijk gezien is dat ook zo voor ons. Om in tijden dat we nog relatieve rust hebben, alert en waakzaam te blijven. Om eigenlijk te leren met één oog dicht en met één oog open te slapen. En ik denk in deze tijd bijzonder dat we dat nodig hebben. Want nu zullen we ook een profetie van oudsher in vervulling zien gaan. Moet maar eens kijken bij Daniel, Daniel 11. Daniel 11, vanaf vers 33. En in Daniel 11, vers 33 staat, en de verstandigen onder het volk, de verstandigen zijn wij, als dat goed is, zullen velen tot inzicht brengen, maar ze zullen een tijd lang struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. Doch, terwijl zij struikelen, zullen zij kleine hulp vinden. Dan zullen velen zich in huigelaarheid bij hen aansluiten. En sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worden. Tot aan de eindtijd. Want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd. Weet je, in de nacht van Gethsemane zag je hoe de discipelen struikelden. Ze konden niet eens wakker blijven om Jezus bij te staan. En het volgende moment wordt het alleen maar erger als Jezus gevangen wordt. Dan vluchten ze. Zijn ze geen velden of wegen meer te bekennen. Maar mooi is, God en zijn volmaakte genade leiden hun ook uit die situatie. In een tijd van periode van genezing, herstel en vergeving. Want dat is de genade van God. Ook al struikelen we. En het mooist wordt dat weergegeven in het verhaal tussen Jezus en Petrus. En zo staan wij ook aan een vooravond van een periode van duisternis. Het zal alleen maar nog duisterder worden. En ook wij kunnen struikelen. Maar dan mogen we weten dat we weer mogen opstaan in de kracht van Jezus. Die genade. En eigenlijk de stappen die we vanochtend hebben gezien, is gehoorzaamheid. En als je doelen zoekt voor je leven van God, dan accepteer dat er beproevingen en testen zullen komen als je de wil van God zoekt. Omarm de beproeving in je leven en overwin het. Dat is wel heel belangrijk, overwin het. En worstel niet met de beproeving. Hoe meer je worstelt met een beproeving, hoe meer je het laat groeien ook in je gedachten. En eigenlijk wat alleen maar meer energie kost en eigenlijk wegleidt van het werkelijke doel. Een beproeving is een middel, geen doel op zichzelf. Het leidt tot een doel. En het gaat vaak ook tegen onze natuur in, hè? Het is nodig. We willen graag strijden dan als we een beproeving getest worden. Maar het is nodig om te weten en te kunnen onderscheiden waar we je tegen strijdt. Kijk, als het om zonde of verleiding van Satan is, dan worden we opgeroepen om ons daarin te verzetten. Dan kan ik allerlei teksten aanbrengen. Ik vermag alle dingen die in hem die mij kracht geven. Weet je, er staat de duivel en hij zal van je vlieden. Nee. Als je oog of je hand verleidt, ruk het uit, hak het af, geestelijk gezien, et cetera, et cetera. Maar als God je een plek van Gethsemane brengt, is dat niet het geval. Relax, omarm het. Weet, als God met je is, hij je ook door die beproeving heen zal leiden. God zal er altijd zijn. Dat is mooi en dat staat ook, die belofte staat ook in 1 Korinthe 10 vers 13. U zult geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kan doorstaan. Hij leidt ons erin. Hij leidt ons er ook uit. Dat is mooi. En een van de allerbekendste die we hier vaker voorbij zien komen, Jacobus 1. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in vele verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en niets tekort schiet. En als we ons onderwerpen aan een proces van persing in ons leven, is niet altijd even fijn. Het kan soms ook echt pijn doen. Soms moet er echt druk worden gezet om die olijf te laten barsten, om die olie eruit te kunnen krijgen. Maar juist door te volharden, het doel van het proces in ogen te houden, dan zullen we zien dat de olie gaat vloeien in ons. Misschien olie waar we nu nog geen weet van hebben, dat de olie daar zit, omdat die nog in die olijf verborgen zit. Maar er zal ruimte ontstaan voor een stroom van nieuwe olie in ons leven die van binnenuit naar buiten zal overstromen. Tot zegen voor onszelf, maar ook voor ieder voor ons heen. Want als die transformatie, de transitie plaatsvindt, dan zal dat zichtbaar worden voor ieder om ons heen. En om uiteindelijk af te sluiten, want dat is het mooie, Romeinen 8 vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En met alle dingen is Gethsemane ook wel eens een onderdeel van ons leven. Maar hij zal het mede laten werken ten goede. Om uiteindelijk te laten groeien tot volwassenheid, tot zonen en dochters van God. Dat de olie door ons heen zal stromen. En daar sluit ik mee af. Amen.